Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we uit Psalm 146, derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. 3 en 4 van Psalm 146. Met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen we nu eerst uit de Hebreeënbrief, de eerste 6 verzen. En daarna uit de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, de verzen 3 tot en met 12. We noemden nu Hebreeën 11 vers 1 tot en met 6. 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 12. En we zingen naar de laatste schriftlezing. Het tiende vers uit Psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wil gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Dus nu eerst Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 6. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd aan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van hen die hem zoeken. En dan 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 12. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend, welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. O Jacobs God, wij bidden om uw hulp bij de verkondiging van het woord en het beluisteren ervan hier en thuis of waar we dan ook meeluisteren. Laat het tot zegen zijn, Heere, voor jong en oud. Wat kunnen de omstandigheden van het leven soms ons neerdrukken, ontmoedigen? Laat het toch zo zijn dat we onze hoop zelfs in het hachelijks lot vestigen op u, o Heere onze God. En geef dat we op adem mogen komen in uw huis. Ja, dat het leven zal in ons hart, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Zoals ook Abraham en Sarah dat mochten doen, zoals wij hoorden vanmorgen. O, het is zo waar wat we nu ook zongen, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u en zijn ellend vertrouwen. Omdat u nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En daar mag het vanmiddag over gaan. En we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden, Heere, dat u ons u doet kennen als die God die zalig maakt. Het mag gaan over dat kennen van u en dat vertrouwen op u dat het ware geloof kenmerkt. En dat wilt u ons schenken. En daarvoor hebt u het grootste gegeven wat u had. Uw eigen zoon die tot uw troon de weg naar u voor ons hebt ontsloten. Gode zij dank voor uw onuitsprekelijke gave in de zoon van uw liefde. Maar Heere, wat zal het dan ook erg zijn als op zo grote zaligheid geen acht slaan. O, geef toch dat onze ogen gericht zijn op u en maak ons door uw geest en woord uw wegen bekend. O Heilige Geest, geef ons onderwijs aan de hand van dat oude en vertrouwde leerboek van uw kerk, catechismus, waarin toch de hoofdlijnen van uw woord ons worden voorgehouden. En wil uw kinderen ook sterken, ook in beproeving en kastijding. Geef dat we geen harde gedachten van u zullen hebben, maar dat ons hart stil is tot u, o God. U die wegen weet te vinden, waarlangs onze voet toch kan gaan. Gedenk de gemeente, kerkraad, verenigingsleven, catechese, diaconale diensten. Heren, zegen alles wat in de gemeente gedaan mag worden. Laat het tot opbouw van de gemeente zijn. Ook de kostersdienst, organisten. Geef allen wat nodig is. Geef dat we met vreugde ook dit werk mogen doen. Want het is toch een liefdedienst. Wees met heel uw kerk. Ja, ook met ons eigen kerkverband, heren. Geef toch dat we vast zullen blijven houden aan dat betrouwbare woord van u dat alle aanneming waard is. U bent het toch die waakt over uw woord. Zegen het werk van deputaatschappen. Ook alle arbeid die gedaan mag worden op de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Heren, wat zijn we diep van u afhankelijk. Maak ons alle toch leerjongeren van u. Geef ons die genade die zo nodig is om uitdelers ook te zijn van die menigelei genade van u. Nogmaals dragen we de zieken aan u op. Schenk nog herstel, Heren. U bent een God die wonderen werkt. Gedenk hen bij wie lege plaatsen zijn gevallen. Laat uw beloftewoord ons toch troost geven, dat u vermoeiden kracht geeft en dat u de sterkte vermenigvuldigt van hem of haar die geen krachten heeft. We bidden voor allen die op de vlucht zijn, ook als er geen plaats voor hen is. O Heer Jezus Christus, u weet als geen ander wat dat is. Zie op hen neer in genade en geef nog een oplossing in deze grote problematiek. Geef wijsheid aan onze regering, maar ook aan andere overheden. Geef toch nog een goede oplossing. We bidden ook voor allen die het economisch moeilijk hebben in ons land. maar ook daarbuiten. Uw genadig verzoening over onze zonden. Zonden in gedachten, woorden en werken. Zonden die bedreven worden, maar ook de zonde van nalatigheid. Ontdek ons eraan, Heren, opdat we aan uw voeten terechtkomen, smekend om uw genade, die ook daarvoor toch genoeg is. U kwam naar deze wereld, omdat al onze inspanningen en offers niet voldoen aan uw eis en uw eer. Wij kunnen de zondeschuld niet betalen, de gehoorzaamheid uit onszelf niet opbrengen, om het weer in orde te maken met u. Maar u hebt gezegd, ik kom. En u hield getrouw uw woord. En u wilt het heilgeheim bekendmaken. En dat het overal bekendgemaakt wordt. Onze hulp en onze verwachting, Heren, is op u alleen. En als we verstrikt zitten in de strikken, in de netten van het ongeloof. U bent toch de doorbreker. Zeg het dan vanavond opnieuw. Ik ben uw heil alleen. Heren, zo leggen we dat alles voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Was en reinig ons in het dierbare bloed van het Lam. En geef ons moed. Moed om voor te gaan in dit leven. Achter u aan, de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Zingen we uit Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is het tweede vers. Zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dus 2 en 7 van Psalm 25. Gemeente, u bent bij de behandeling van de catechismus toegekomen aan zondag 7 en daarvan de vragen en antwoorden 21 tot en met 23. We lezen eerst die vragen en die antwoorden. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, terwijl ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe die artikelen luiden, dat hebben we zojuist ook met de kerk der eeuwen beleden. Dat is het apostolicum dus, dat zijn de 12 artikelen. We zingen na de prediking uit Psalm 42, daarvan het derde vers. Gemeente, dat het ware geloof noodzakelijk is en dat niet alle mensen zalig worden, daar heeft onlangs dus dominee Schondervoort over gesproken aan de hand van de behandeling van vraag en antwoord 20 uit zondag 7. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? En dan is het antwoord nee, alleen zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus geen alverzoening. Er loopt een scheidslijn door de wereld, maar ook door de kerk en zelfs door de gezinnen heen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Wie niet gelooft, staat er, is al veroordeeld. De toorn van God blijft dan op ons. Het werk van Christus is wel voldoende tot verlossing van alle mensen. Maar niet alle mensen worden zalig. Er is een persoonlijke geloofsband, verbondenheid met de Heer Jezus Christus nodig. Ingelijfd worden in hem. En het aannemen van al zijn weldaden. Ook deze weldaad, dat wie hem aanroept, deze Here, in de nood, zijn gunst oneindig groot vindt. En nu rest dan het vervolg van zondag 7. Wat is een waar geloof? En wat is een christen nodig om te geloven? Het komt dus aan op een waar, een echt geloof. Die toevoeging waar, die wijst er al op dat er ook over geloof gesproken wordt zonder dat het tot inhoud heeft dat geloof in de Heer Jezus Christus. Schijngeloof is er ook. Die toevoeging waar, echt, dat is bedoeld om het echte van het onechte te onderscheiden. Want de duivelen geloven ook, staat er in de Jacobusbrief, Jacobus 2, vers 19. De duivelen geloven ook en ze sidderen zelfs. Ze zijn soms verder dan mensen die helemaal niet meer sidderen bij de gedachte dat we verantwoording moeten afleggen tegenover de Here, God zelf. Geloof, dat is een algemeen menselijk verschijnsel. Dat hangt samen met het feit dat de mens een ingeschapen godskennis heeft. Dat is een besef dat er een goddelijk wezen is. Nou zegt iemand misschien, ja, maar er zijn toch atheïsten? Mensen die niet in God geloven, zeker. Maar niemand wordt als atheïst geboren. Je kunt het wel worden door het weg te drukken, door het ontkennen dat er een God is. In Romeinen 1 staat dat de waarheid door de heidenen in ongerechtigheid ten onder worden gehouden. Dus dat kan. Maar overal waar volkeren gevonden zijn in de loop der eeuwen, als er gevaren werd naar andere continenten enzovoort, Als daar volkeren werden gevonden, dan was daar ook een soort religie. Godsdienst, een vorm van religie. Niet de juiste godsdienst. Ons verstand is immers door de zonde verduisterd. In diezelfde brief die ik zojuist noemde, staat toch ook, ze hebben de waarheid veranderd in een leugen. En ze hebben het schepsel geëerd en gediend. Boven de schepper die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. En daardoor zijn er allerlei vormen van religie, van geloof. Ook een atheïst gelooft. Hij gelooft namelijk in zichzelf. Heel vast. En zo zijn er ook mensen die menen dat de wereld bijvoorbeeld ontstaan is door een oerknal. Dat is ook geloof. En ik denk dat je daar zelfs een heel groot geloof voor moet hebben. Als je gelooft dat de schepping ontstaan is uit een grote knal. Maar dat is niet het ware geloof. Dus het is van groot belang, zeker ook in onze multiculturele en multireligieuze samenleving, waar je van alles tegenkomt, om te zien dat er onderscheid is tussen geloof en geloof. Er is dus besef van een hogere macht, dat wel. Er zijn veel mensen die houvast zoeken in het een of het ander. De een zoekt dat in de kerk en de ander erbuiten. Het kan ook zijn in de gedachte van de reïncarnatie bijvoorbeeld. Of in islam, boeddhisme, hindoeïsme, oosterse mystiek. Er is dus een godsdienst in allerlei jasjes. En sommigen zeggen, het doet er ook helemaal niet toe wat je gelooft. Er zit overal wel iets goeds in, een stukje waarheid. Zonder geloof vaart niemand wel, een boekje wat Kuitert inschreef. Ja, maar gemeente, het is absoluut niet onverschillig wat je gelooft. Vandaar heel terecht die vraag, wat is nou een waar, een echt geloof? In de Bijbel, in de Heilige Schrift, daar komen we ook vormen van geloof tegen. En heel bekend is, en dat weet u ongetwijfeld van de catechisaties, jongeren ook, dat onderscheid wat gemaakt wordt, historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, waarzaligmakend geloof. Historisch geloof, dat is alleen maar, zeg maar, dat je met je verstand herkent de feiten die er staan in de Bijbel, maar verder niet. En tijdgeloof, ja, voor een poosje. Denk bijvoorbeeld aan Demas die de tegenwoordige wereld weer lief kreeg. En Judas, een tijdje geloven. In historisch geloof kun je bijvoorbeeld denken aan de schriftgeleerden en fariseeën, bepaalde schriftgeleerden en fariseeën. Ze wisten precies waar de Christus geboren moest worden, enzovoort. En ja, dan kun je ook nog bijvoorbeeld noemen ingebeeld geloof. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal ingaan, heeft de heiland gezegd. Schijngeloof. Wit gepleisterde graven, zei de Heer Jezus Christus tegen sommigen. Van buiten prachtig, wit gepleisterd, maar van binnen vol doodsbeenderen. Wondergeloof in de tijd van de Heer Jezus, heel die scharen die achter hem aantrok, want hij kon van die paar broden en die paar visjes zomaar een hele menigte, 3000 man, voeden. Ze gingen achter hem aan. Als je kijkt in de gelijkenis, Matthäus 13... van dat zaad dat gestrooid wordt op de akker, dan lees je in de Bijbel ook dat er verschil is. Er is zaad dat in de aarde valt en dat ontkiemt, dat groeit, brengt vrucht voort. Maar er is ook een deel dat op de weg valt, waar de vogels het wegpikken. En een ander deel valt op steenachtige plaatsen. Wel wat aarde, maar niet genoeg. Zo gauw de zon opkomt, dan verbrandt het. En een deel valt tussen de dorens en de distels die het zaad verstikken. En als de Heer Jezus dan de verklaring geeft van die gelijkenis, dan zie je dat hij daarin aangeeft hoe mensen zijn woord ontvangen. Het zaad van het evangelie draagt niet bij ieder vrucht. Dus er is verschil in geloven. En nu gaat het hier in zondag 7 niet om geloof dat wij als geloof zien. Of wat wij als geloof beleven. Dat kan ook. Maar wat God erover zegt in zijn woord. Geloof dat geen vrucht is van eigen zoeken en vinden, maar van openbaring. Geloof dat niet uit ons opkomt, maar dat ons ten deel valt als gave van de Heilige Geest, die het door het evangelie in het hart werkt. Dat is dat echte geloof. Uitermate belangrijk, want daarmee staat of valt onze zaligheid. U zult zich misschien, en jullie ook, jongelui, u zult je toch wel eens afvragen van, is mijn geloof nou wel echt? Is het geen vrucht van opvoeding? Ik weet er alles van, maar is het niet alleen een zaak van mijn verstand? Zit het niet een voet te hoog? Historisch geloof, zeg maar. Of is het alleen maar bij mij een zaak van gevoel? Ik heb dit meegemaakt, ik voel dat. Met de Heere, dit heb ik ondervonden van hem. Dat kan ook. Of voor een tijdje, een poosje, omdat ik in moeilijkheden zat. En toen had ik de Heere wel nodig, maar het is weer zo anders geworden. Hoe zit dat nu? Of misschien omdat je een opmerkelijke verhoring hebt gehad op het gebed. Je zat in zorgen, je was ziek. Weet u wat, dat wondergeloof. Je had de Heere nodig. En je werd genezen, je bad erom, je werd genezen. Nou, sommigen denken inderdaad dat ze dan bekeerd zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat kan, de Heere kan dat gebruiken, zeker. Wil dat ook gebruiken. Maar het is daarom nodig dat we onszelf daarop onderzoeken. Er staat ook in de Bijbel, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Het ware geloof, dat kan er ook tegen. Dat wordt er juist door gelouterd, gereinigd. En vandaar die vraag hier in de catechismus: wat is een waar geloof? En dan is het antwoord niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. En dan zie je, historische kennis is wel nodig. Staat ook in de Bijbel. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Het is wel genoemd de bedding, het historisch geloof, de bedding van het ware geloof. Kennis hebben we nodig. Het is belangrijk om naar de catechisatie te gaan. Belangrijk om naar de christelijke school te gaan. Om op het verenigingsleven ook mee te doen, om dat woord te onderzoeken. Maar nu gaat het hier, in zondag 7, bij kennis, niet maar om beschouwende kennis, maar om geestelijke kennis. Zoals de Heer Jezus dat zei ook in dat hogepriesterlijke gebed. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Want jongelui, je weet toch dat er verschil is. Of je nou kennis hebt van een meisje of een jongen. Dat je weet hoe ze heet, waar hij woont, wat ze doen. Dat is wat anders dan kennis hebben aan iemand. Dat laatste veronderstelt dat je met elkaar omgaat. Dat gaat veel dieper. Dat is niet maar een zaak van het verstand, maar dat is ook een zaak van het hart. Dus, en dat zie je ook hier, het is een stellig weten of kennis. Je krijgt steeds meer eerbied voor het woord. Het woord van God. Dat staat er ook, waardoor ik alles voor waarachtig houd, voor waar houd, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Het echte geloof, dat richt zich op alles wat de Heere in zijn woord gezegd heeft en zegt. Dat houdt het voor betrouwbaar. Dit is de waarheid. Van begin tot het eind. Het ware geloof, dat heeft een relatie met het woord en daarin met de Heere zelf. Het is dus iets anders dan een vaag gevoel dat er wel iets is. God heeft zijn heilgeheimen geopenbaard, bekendgemaakt. En dat leer je dan kennen en dat leer je ook steeds meer kennen. Hoe je dat weet, zijn we leergierig in dit opzicht. Is er honger in ons leven naar het woord van de Heer, het woord dat hij gesproken heeft. De Heer heeft zijn heilgeheimen geopenbaard. Begrijp je dan alles van God? Nee. De natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dan zijn ze zelfs dwaasheid voor ons. Maar we kunnen God niet begrijpen. Dat is niet alleen maar gevolg van de zonde dat ons verstand verduisterd is. Maar ook als schepselen konden wij God niet begrijpen. Zo groot is God. Staat ook in het boek Job. God is groot, wij begrijpen hem niet. Je kunt er met je verstand niet bij. Het overtreft al wat wij weten. En daarom is het gebed zo nodig. Zeker omdat het verstand door de zonde verduisterd is. Maar ook na ontvangen genade, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij zal leiden. De Heer heeft al heel duidelijk de weg van de zaligheid aangegeven in zijn woord. Hij heeft voldoende geopenbaard om zalig te worden. Wij kunnen God niet begrijpen ten volle, dat kan niet. Daar is God God voor, moeten we ook God laten. Maar hij heeft wel genoeg geopenbaard, gezegd in zijn woord, dat we kunnen weten hoe we zalig moeten worden. En dat betekent, wat betekent dat dan in dit opzicht? Nou, dat betekent dat je het voor waarachtig gaat houden. Als je de Heere lief krijgt, je gaat het voor waarachtig houden. Wat gebeurt er nou als de Heere in zijn woord zegt dat wij zalig kunnen worden en dat je dat dan voor waarachtig houdt? Ga je dan geloven dat je bekeerd bent? Zalig bent? Nee, dat is het eerste niet. Je gaat zien, inzien ook, dat je onbekeerd bent. En dat de Heer je zalig wil maken. Alles wil schenken wat je nodig hebt. Alles. Niet alleen wat me zint en wat ik kan begrijpen, wat ik kan verklaren met mijn verstand. Over schepping en over herschepping, noem maar op. Maar dat alles wat er staat. Een zeker weten is het. Een zeker weten. Dus geen onzekerheid. Ja, soms wordt er wel gezegd, hè, geloven doe je in de kerk. En daarmee wordt eigenlijk gesuggereerd alsof het iets vaags is, het geloven. In het gewone leven moet je iets zeker weten. Maar in de kerk zou het dan om vage dingen gaan, maar zo is het niet. Het ware geloof is een zeker weten, dat is een vaste overtuiging. Het gaat over de hoogste zekerheid, want het gaat over Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Job riep het uit, ik weet, mijn verlosser leeft. Paulus die zegt het, ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. We hebben het gelezen van de Hebreeënschrijver. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Waar ben je dan zeker van? Niet van jezelf of van wat je voelt, maar van God. Nee, dat gaat niet buiten het gevoel om. Hoort wat mij God deed ondervinden, zeker. Maar we moeten nooit die zekerheid proberen te gaan zoeken in onszelf. Lydia die kwam onder het woord en dat gebruikte de Heere om haar hart te openen, zodat zij acht nam op het woord dat werd verkondigd. Ze gaf zich dus aan dat woord gewonnen. En dan hoor je niet meer spreken over de zonde, maar dan hoor ik spreken over mijn zonde. En niet meer over de zaligmaker, maar over mijn zaligmaker. Dan leer je amen zeggen op dat woord. Dan krijg je dat lief. Dat woord dat de lamp is voor de voeten en licht op je pad. Uw woord, zegt een dichter, kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Samuel die bad het, Heere, spreek uw knecht hoort. Kijk, en dat betekent ook dat we de Heere aan het woord moeten laten. Hem laten uitspreken. Niet in de rede vallen. Met onze wetenschappelijke redeneringen ook. De Heere heeft het eerste en het laatste woord. We hebben een redelijke godsdienst. En dat betekent dat het dus niet onredelijk is. Het woord wat er staat in de grondtekst, in Romeinen 12 vers 1 kom je dat tegen. Logikos, dat betekent, heeft twee kanten eigenlijk, dat het is inderdaad een redelijke zaak, maar ook dat het verwoord kan worden. Het is een zaak van de reden, van het verstand, maar het kan ook verwoord worden. Onder andere, bijvoorbeeld, dat is heel bekend, die uitdrukking die in Romeinen 12 staat, de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel, die heeft ook geprobeerd om dat te verwoorden, en voor hem zijn er geweest en na hem zijn er geweest, maar dat is dus mogelijk, inderdaad. Maar wetenschap is heel goed op zichzelf. En we kunnen dankbaar zijn voor heel veel wetenschapsbeoefening waar we de vruchten van plukken. Maar het grote gevaar is, als de wetenschap niet meer weet waar de grenzen liggen, ja, dan zijn wij natuurlijk op een heel verkeerd spoor. Want het overtreft wat de Heer heeft geopenbaard. Al wat wij weten. We moeten God ook in deze God laten. Al kunnen we bepaalde dingen niet begrijpen, kunnen we niet verklaren, dat hoeft ook niet. Maar hier liggen grenzen. En dat houdt ook dit in. We zijn dan gekomen eigenlijk bij dat tweede. Het ware geloof, dat is niet alleen een zeker weten of kennis, waardoor ik heel Gods woord als waarheid beschouw. Ook wat ik niet kan begrijpen. Dan weet ik, Heren, u bent goed en u weet het. Maar ook een vast vertrouwen. Dat hoort erbij. Het is en-en. Zowel het een als het ander. Stellig weten en vast vertrouwen. Waar geloof is ook dit, dat je in liefde aan de Heere overgeeft en je aan hem toevertrouwt. En dat is een groot wonder. Want vanuit onszelf, dan wantrouwen we God. Echt geloof, dat heeft houvast en zekerheid. Een oorzaak van het missen van geloofszekerheid in het leven van Gods kinderen, dat kan zijn dat we geloofszekerheid verwarren met gevoelszekerheid. Moeten we voor oppassen. Wie tot God komt, hebben we gehoord, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Dan geef je aan die Heere die zo betrouwbaar is, over. Maar er is veel namaakgeloof, er is schijngeloof. Een gelovige die beeft voor het woord. Heeft eerbied voor het woord, betekent dat ook. Maar het geloof doet meer. Het vertrouwt. Het vertrouwt de Heere. En dat vertrouwen, dat wordt door God geschonken. Geschonken. Dat kunnen we niet zelf opbrengen, dat doen we niet, want we wantrouwen de Heere vanuit onszelf. Maar de Heere, die heeft het geopenbaard. En wat doet nou de Heilige Geest van die drie enige God? Wat doet nou de Heilige Geest? Die maakt gebruik van het evangelie en van de verkondiging van het evangelie om je dit vertrouwen in te boezemen, om het zomaar te zeggen. Hele mooie uitdrukking, ik las die ergens. Die Heilige Geest gebruik maakt om het evangelie, dat vertrouwen je in te boezemen. Het evangelie is een vertrouwenwekkend woord. Denk eens aan Jeremia, die riep het uit. Gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt mij overreed. De Heilige Geest werkt dat vaste vertrouwen door het evangelie. Het staat er ook in de catechismus, kijkt u maar. Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Geloof is een gave van God. Nou, dat geloven toch allemaal, of niet? Dat geloof een gave van God is. Maar geloven we ook zo vast dat de Heere het werkt door het woord? Als je dat gelooft, dan ga je biddend naar de kerk. Dan lees je biddend dat woord. O God, geef mij dat geloof. Er staat, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Psalm 9. Ziet u, dus dat gaat samen. Dat kennen en dat vertrouwen. Het is vertrouwen in God, niet in jezelf. Zo van, nou, het komt wel goed met mij. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. Ja, dan krijg je kennis aan de Heere. In orde gaat de kennis voorop. Je kunt iemand niet vertrouwen als je iemand niet kent. Als je niet weet, wat je gelooft, hoe kun je dan op iemand verlaten? Op de Heere verlaten? Kan niet. En wat houdt dat vertrouwen dan in? Dat staat er ook. Kijkt u maar. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is. Als je de Heer leert kennen, dan krijg je last van de zonde. Daar word je aan ontdekt door de Heilige Geest, die daarvoor het woord gebruikt. Denk maar wat Jacobus ook als voorbeeld gebruikt. Die spiegel, hè, waar je dan in kijkt. De spiegel van Gods heilige wet, dan zie je dat je misvormd bent door allerlei zonden. En dat je zo niet voor de Heere kunt verschijnen. Dat je dan omkomt. Je leert dus de zonde zien als schuld en ook als een last. Je leert je erkennen dat je naar het rechtvaardig oordeel van God de eeuwige dood verdiend hebt. Ook tijdelijke straf, maar ook de eeuwige dood. Nou, waar moet je dan heen? Nou, dat hoeft geen vraag te blijven, gemeente, want dat heeft de Heere geopenbaard. Waar dan heen? Tot u alleen. Waar zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van eeuwig leven. Dus naar hem, onze God, die in zijn woord laat zien dat hij gaarne vergevende is en van grote goede tierenheid allen die hem aanroepen. Mild in schuld vergeven. Al waren ze zo rood als karmozijn. Hij telt ze uit. En werpt ze in de zee, de diepte van de zee. Ik zal niet meer op u toornen. Daarom zingen we ook Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, van de straf voor eeuwig is ontheven. Weet u wat dat betekent, concreet ook? Dat u niet hoeft te bidden, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Wat zegt u? Mag je dat niet bidden? Nee, dan vertrouwt u de Heere niet. Als er staat dat hij gaarne vergevend is en van grote goede tierenheid, dan betekent dat dat de Heere het wil. Hoef je dan niet meer te bidden om vergeving van de zonde? Dat zeg ik niet. Zeker wel, want de Heere heeft ook in zijn woord geopenbaard in welke weg hij die vergeving schenkt, op grond van het werk van Christus, maar ook bid en u zal gegeven worden. Dus dan bid je, Heere, niet wil mij de zonde vergeven. Als wij voor de hemelpoort staan, als wij voor de rechter van hemel en aarde komen te staan en we hebben de Heere niet leren kennen, dan zegt de Heere straks niet tegen je, nee, je kunt niet binnenkomen, want ik wil je niet vergeven. Dan zegt de Heere, jij hebt niet gewild. Ziet u? Maar dat betekent dat je dan mag bidden, nu, in het heden van de genade. In de wetenschap, de Heere is een betrouwbare God. Gaarne vergevende, van grote goede tierenheid. Hij wil het wel, maar o Heere wil mijn wil ombuigen. Ik wil het niet vanuit mezelf. Ik probeer elke keer iets anders. Maar vergeef toch al mijn zonden. We hebben vanmorgen gezien, de Heere kan wel eens even laten wachten met die vervulling. Voor je gevoel ook, dat kan de Heer laten wachten. Abraham en Sarah hebben dat ook ondervonden en daar zie je meer voorbeelden van in de Bijbel. De Heer geeft niet altijd direct. Het is wat anders als je bidt bijvoorbeeld om genezing. Dan mag en moet je ook wel bidden van, Heer, wilt u dat doen? Want we hebben geen belofte dat wanneer we ziek zijn, dat we ook genezen zullen worden. De Heer wil dat die eeuwige genezing schenken. En dat wil hij zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar de Heere kan ook, ja, als je ziek bent, je geen beterschap geven. Hij weet wat goed voor ons is. Maar één ding is wel zeker. Dat hij ook in die omstandigheden alles wil schenken wat je nodig hebt om verder te kunnen. Om in vertrouwen op hem verder te kunnen. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. Maar hij heeft nog meer geschonken, de Heere. eeuwige gerechtigheid staat er ook. En vaak wordt daarbij gedacht aan rechtvaardige toestand hier op aarde, rechtvaardige verdeling van alles op aarde. En zeker, gemeente, dat hoort er ook bij, daar wijst de Bijbel ook op. Maar het gaat er allereerst om, één ding is nodig, zegt de Heer, toch? Recht voor God te komen staan. En van daaruit rechtvaardig leven. De Heere, onze gerechtigheid. Die tollenaar, die ging gerechtvaardigd naar zijn huis. En dat was geen eigen gerechtigheid, oh nee. Hij durfde zelfs zijn ogen niet op te slaan naar boven. Wees mij de zondaar genadig. De Heer Jezus zegt, zalig, de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Niets in mij. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Eeuwige gerechtigheid. Helemaal vrijgesproken, gereinigd van alle zonden. Dat is het wat de Heere schenkt. En ook dat derde, wat hij geschonken heeft. Ook zaligheid, eeuwige zaligheid. Geen rampzaligheid, maar volkomen delen in zijn gunst, hier al. Want de Heer doet geen halfwerk. Hij geeft eeuwige zaligheid. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Zalig, dat betekent vol van de Heere zijn. Volmaakt leven tot zijn eer. Dat is het. Dat niet alleen anderen, dat hoort dus bij dat zekere vertrouwen ook. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is. Want hoe kom ik daar nou aan? Dat is door God geschonken. Geschonken uit goedheid zonder pijl. Niet alleen aan anderen, zegt deze gelovige belijder hier, maar ook aan mij. Misschien zegt u nu, ja, dat geloof ik wel van deze opsteller van de catechismus, maar geldt dat nou ook voor mij? Jazeker, jazeker. Maar hier moeten we wel weer goed onderscheiden. Namelijk tussen schenken en deelachtig maken, er deel aan krijgen. Dat is een onderscheiding die moeten we goed in de gaten houden als we de belijdenisgeschriften lezen en ook de formulieren. Dat is heel belangrijk. Schenking en deelachtigmaking. De Heer is gekomen tot zijne, staat er, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij is gekomen tot ze. En heeft alles meegenomen wat nodig is om zalig te worden. Heeft hij verdiend. In de belofte. Met al zijn beloften. Wend u naar mij toe. Word behouden. O al gij einden der aarde. Hoort u wel? Vergeving, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat is ons allemaal geschonken in de belofte. Houd dat voor waarachtig. God heeft door Christus ons, zegt Petrus, de grootste en dierbare belofte geschonken. Maar met welk doel? Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat betekent in feite dat je de vervulling van die belofte deelachtig zou worden. In de weg van het ware geloof. En dat is iets om goed vast te houden. Velen stappen heel gemakkelijk over dat schenken in de belofte heen. En dat we niet die onderscheiding dan ook maken, dat je er deel aan krijgt. Maar wat gebeurt er? De Heere die schenkt zijn belofte en hij zegt het ook in zijn woord, dat we daar op mogen pleiten. Dat we daar in het geloof werkzaam mee worden. Dan houd je waarachtig voor wat de Heere zegt. U komt de belofte toe en uw kinderen. Het gaat erom dus dat we werkzaam met die belofte die de Heere schenkt, ernstig en welgemeend, aan ieder die het evangelie hoort, Dat we daar mee naar de troon van Gods genade gaan. Dat wil de Heere. Zeggen, Heere, wilt u het vervullen? En dat moet elke keer weer en steeds meer. Dan ben ik niet gearriveerd. Zo van, dan heb ik het. Want de Heer heeft toch zijn belofte gegeven? Nou, dan is het toch goed, dan hoef je er toch nergens meer druk over te maken. Nee, zo is het niet. Alles zit erin in die belofte. En de Heer wil het ook schenken. En daarom bid dan, Heere, vervul toch uw belofte in mijn, in ons leven. Als wij blijven steken in wat geschonken is, dan veroorzaakt dat ook, na ontvangen genade, verachtering in de genade. Vast vertrouwen, dat is wortelen in het woord. Om zo groei te ontvangen. Wasdom in de genade, zoals dat genoemd wordt. Hè? In de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Zo ging die tollenaar naar de tempel. Zo ging hij erheen. Hij wist, daar is het te verkrijgen. En nooit zal het geloof rusten voordat het gezegd heeft, mijn Heere en mijn God. En daarom staat er ook niet in de catechismus dat de Heilige Geest dat geloof gewerkt heeft, maar dat de Heilige Geest dat vertrouwen door het evangelie in mijn hart werkt. Voortdurend. Heb je voortdurend nodig ook. En daarom moet je niet zeggen, als je er niet zeker van bent dat je zonden vergeven zijn, dan heb je geen geloof. Dat moet je niet zeggen. Zo is het niet. Het is toch dwaas om tegen een kind te zeggen, omdat je geen volwassene bent, ben je geen mens. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Die hoofdman van Capernaum. Wat zei de Heer Jezus tegen hem? Groot is uw geloof. Rekende ze zich erbij? Wel nee. Die hoofdman die zegt, ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. En die Canaanese vrouw zegt, ja heren, een hondje. Dat ben ik. Maar de Heere rekende ze wel bij. Groot is uw geloof. Die vrouw in Simons huis, hè, Simon de Meerlaatse, die kon niet anders dan snikken en wenen. Ze kon geen woord uitbrengen. Maar de Heer Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Geloof wordt in de Bijbel op allerlei manieren omschreven. Verschillende woorden worden daarvoor gebruikt. Dat moeten we ook goed zien. Hem zoeken, hem aankleven, tot hem roepen, smeken, schuilen bij hem, hem omhelzen, hem kussen. Denk aan kus de zoon, Psalm 2. Daar moeten we oog voor hebben. Dus je moet niet zeggen, als je niet zeker bent dat je zonden vergeven zijn, nou, dan kan er geen sprake zijn van geloof. Zo is het niet. Er is ook een toevluchtnemend geloof. Dat is nu waar, echt geloof. Denk aan die Canaanese vrouw. Dat drievoudige gebed. Heere, ontferm u mijner. Heere, help mij. Ja, Heere, maar die hondjes, die eten toch ook van die kruimeltjes. Ziet u dat? Kennen we dat? Dat bedelen, dat blijkt al geloof te zijn. Toevluchtnemend geloof, dat is ook geloof. Sterk geloof zelfs. Groot geloof heeft de Heer het genoemd. 7 keer zegt hij het in de evangelie. Uw geloof heeft u behouden. Als het ging om genezing, om vergeving enzovoort. Ja, maar misschien zegt iemand nou vanavond, is dat nou toch niet te massief? Is dat nou niet te sterk uitgedrukt? Zeker weten, vast vertrouwen. Weet de catechismus nou niet van twijfels? Jawel, zeker wel. Maar de catechismus die tekent hier in zondag 7 het geloof in zijn volle bloei, om duidelijk te maken en te laten zien wat nou in wezen het geloof is. Als ik jullie moet duidelijk maken, jongelui, wat nou een appelboom is. Wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk niet in de winter naar een appelboom toe. En zeggen, nou dat is nou een appelboom en dat is een peer. Een perenboom. Nee, als ze in volle bloei staan. Dan kun je dat heel goed onderscheiden, heel goed zien. En zo is dat ook bedoeld hier in zondag 7. Het gaat hier over het geloof. Maar de gelovige, nee, die staat niet altijd even vast in het vertrouwen. Dat vertrouwen op de Heer. Calvijn die heeft gezegd, waar de vlam van het geloof is, is ook de rook van de twijfel. Satan is er ook. En we hebben ook nog weer, telkens weer, die neiging om het bij onszelf te zoeken. Om het in andere dingen te zoeken. Dus ook naar ontvangen genade. En daarom kun je die vader van die waanzieke knaap zo goed begrijpen. Hè, als hij uitroept, ik geloof Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Een gelovige is niet volmaakt. Maar met je gebrekkige geloof mag je nou heel die rijkdom van Christus aannemen. Met lege handen Christus omhelzen. In al zijn verdiensten. En dat is niet brutaal. Maar dat is nou de vrijmoedigheid die de Heere geeft. Ons eigen hart en ons eigen gevoel bieden geen zekerheid. Maar het woord van God wel. En de Heilige Geest wil dat nou werken door het evangelie. Staat in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. Niet uit het gevoel. En het gehoor door het woord van God. Ook de verdieping ervan. En weet u, hoe sterker het geloof is, hoe meer je afhankelijk je weet van de Heere, van zijn Heilige Geest, van het heil dat is aangebracht. En dan is het ook nodig om in dat geloof geoefend te worden. Paulus die wist heel goed dat geloof en geloofsleven een gave van God is. Kijk maar in Efeze 2. Maar hij zegt tegen Timotheus, oefen uzelf in de godzaligheid. Oefen je daarin. Dat je het woord gaat onderzoeken. Net als die edele bereers. En daarbij hoort ook het gebed. Nou, dat zegt Gods woord heel duidelijk. Wat we gezongen hebben uit Psalm 25. Zo bekend. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Klein geloof en zwak geloof. Ja, dat denkt klein van de Heer. Maar vertrouwen, dat is nou je overgeven aan hem, die almachtige en die barmhartige, die genadige God. Met mensen kun je teleurgesteld uitkomen, maar met de Heere niet. Nee, je kunt niet iedereen vertrouwen, maar de Heere wel. Volledig betrouwbaar is hij. Zou ik het zeggen en niet doen? Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Je kunt op hem aan, volledig. Was ergens brand, jongens en meisjes. En vanwege de vlammen en de rook kon één kind niet meer via de trap naar beneden komen. En vanaf de eerste verdieping schreeuwde hij naar buiten. En zijn vader hoorde dat. En hij riep, spring naar beneden, wij vangen je op. Nee, zei die jongen, kan ik niet. Ik kan niet zien door die vlammen en door die rook. Weet je wat zijn vader toen riep? Spring naar beneden, want ik zie jou wel. Dat is nou geloven. Je laat zakken en zinken op het beloftewoord van de Heere. Op uw woord heb ik gehoopt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord, op hem die barmhartig is. Zeer genadig en almachtig. Want wat zijn liefde bewerken wil, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Maar, ja toch, hoe kan dat nou aan mij geschonken worden? Hoe kan ik, een zondaar die des doods schuldig is, hoe kan ik daar nou deel aan krijgen? Nou, er staat hier dat het geschonken wordt door God uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus. Ja, maar het is toch een enge poort, staat er in Lucas 13. Is dat niet te mager, is dat niet te eng, te nauw? Nee, nee, dat is evangelie. Er is een poort, er is een bres geslagen door Christus. En dat is geen zwakke plek. Christus heeft buiten de poort geleden, plaatsvervangend. En nou kan iedereen erdoor, maar niet zoals we geboren worden. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zou hij te redden zijn. Hij heeft het gezegd, ik ben de deur. O, ik zie een poort wijd openstaan. Voor de grootste van de zondaren. En als ik nog even terugkom op Efeze 2. Daar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Moet eens opletten. 7 keer worden wij er buiten gezet. En toch helemaal binnen. Door genade alleen. 7 keer. Moet u maar eens kijken in die teksten. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Niet uit u. Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Alle roem uitgesloten in de mens. Genade van God. Zo rijk. Zo vrij. Die poort staat open. Ook voor mij. En dan alleen door dat borgwerk van onze Heer Jezus Christus. Ziet u wel, geen naam is er beter en zoeter voor het hart. Jezus zaligmaker. Christus gezalfde, door God gezalfd, aangesteld om zaligmaker te zijn. Gezalfd door de Heilige Geest met vreugdeolie. Het is een hartelijke begeerte. Dat is doodschuldige zondaren, vluchten tot hem. En dan vraag 22, wat is een christen nodig om te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daar hebt u het weer. Geloven, dat vloeit voort uit het beloven van de Heere, wat hij belooft. Je mag en moet geloven wat beloofd is, alles. Er staat niet al wat ons in het evangelie geleerd is, wat ons voorgehouden is, dat is ook waar. Maar het evangelie, dat is ten diepste belofte. Als je ziek bent en je hebt van de dokter een recept ontvangen, dan is het toch dwaas om niet naar de apotheek te gaan om het medicijn te halen. Ga naar de heilsapotheek, of zoals Spurgeon het noemt, het checkboek van de bank van het geloof. Gods woord. En zoek naar een belofte die past op je nood. Er zijn er zoveel, zoveel beloften als er zijn. En ze zijn in hem, in Christus. Ja en amen. U zegt, ja, maar ik ken dat leven niet, dat nieuwe leven. Dat bezit ik nog niet. Dood in zonde en misdaden. Wat zegt de Heer? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en ze zullen leven. De Heer heeft hulp besteld bij een held. Dus overvloedige genade voor alle kwalen. Al wat ons in het evangelie staat, het beloofd wordt. Geloof is niet een kwestie van opvoeding. Al wil de Heer de opvoeding daarvoor gebruiken, hoor. In de kerkgang, in de zondagsschool, in catechese, verenigingsleven. Zeker. Vroeger zei men wel eens, Gods kinderen worden geboren in de kerk. Ja, dat wil de Heer gebruiken. Denk eens aan Obadja, ja, heel jong. En trouwens Samuel ook, heel jong. De Heer vreesde. Een zegen. Dat is een groot voorrecht, jongelui. Als je in een gezin mag opgroeien waar de Heere, zijn woord centraal staat. Dat wil de Heere gebruiken. Maar het is niet zo dat als je maar trouw naar de kerk gaat, dat het dan allemaal vanzelf goed komt. Nee, zalig worden is niet vanzelfsprekend en gaat ook niet automatisch door mee te doen in het kerkelijke leven. Het is een wonder. Het is een gave van God. Maar de Heere gebruikt daarvoor ook die dingen die ik zojuist noemde. Om dat geloof door zijn geest te werken, maar ook te versterken. De Heilige Geest gebruikt dus het evangeliewoord. En dan gaat het er dus om dat we geloven al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Vandaag is het voor velen belangrijker dat je gelooft dan wat je gelooft. Als je maar gelooft. Dat lijkt in de kerk ook steeds meer veld te winnen. Ieder mag op zijn eigen manier het op zijn eigen wijs invullen. Behalve als je onverkort vast wil houden aan het alzo spreekt de Heere. Maar voor velen is het toch, ja, we moeten eenheid zoeken. En de een mag er zus over denken, de ander mag er zo over denken als het gaat om wezenlijke zaken. En in de wereld is het zo, nou ja, je mag wel geloven, maar als het maar een inclusief geloof is. Maar hier wordt terecht gezegd, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat betekent niet in jezelf geloven, of in de maatschappelijke vooruitgang, of wat men ervan denkt en zegt, of dat er wel betere tijden zullen komen. Ook niet geloven in het noodlot. Je moet maar afwachten hoe het komt. Je kunt er toch niks aan veranderen. Nee, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. In het evangelie. Misschien zegt iemand vanavond, nou ja, maar waar blijft nou de wet? Met zijn ontdekkende functie. O gemeente, in het evangelie komt de wet niet tekort. Echt niet. Het evangelie, dat zegt ons wat ons ontbreekt. Ik heb vanmorgen ook gezegd in de situatie van Abraham en Sarah. Hè? Als de Heere zegt, ik zal je stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Dat betekent dat we dus vanwege de zonde van nature geen vlezen hart hebben. Maar het evangelie laat dus zien ook wat we missen. Wat we kwijtgeraakt zijn. Maar het evangelie zegt ook dat het de krijgen is aan de troon van Gods genade. En wat dan? Afwachten maar? Nee, bidden. Smeken, dat is de weg die de Bijbel heel duidelijk wijst. Daniel, die leefde in een heel donkere tijd, maar de belofte van God ging mee dat er na 70 jaar een einde zou komen aan de ballingschap. En wat deed Daniel? Zei hij, nou, dan komt het wel goed. Dan kunnen de ramen wel dicht blijven. Nee, hij opende de vensters naar Jeruzalem, waar het altaar stond, richting Jeruzalem. Het altaar dat heen wees naar de verdiensten van de Heer Jezus Christus uit louter genade. Heere, verhoor het. Het is zo nodig om te geloven, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Al Gods belofte. Niet leven bij een tekstje, één tekstje of één versje of zo. Al is het zeker waar, ik weet het, dat een bepaald woordje soms heel sterk op het hart kan worden gedrukt. En dat je zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En dat je er soms weer moed uit mag putten. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Maar niet daarbij blijven staan. En niet daarop bouwen, daarop je zekerheid gronden. Nee, geloven al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Doe je mond wijd open. Ik zal hem willen, zegt de Heer. Een van de Eskines, die heeft als gewezen op de boom des levens, u weet, daar wordt in Openbaring 22 over gesproken. De boom des levens waaraan bladeren waren tot genezing van de heidenen. En dan zegt hij, welke is uw ziekte, o zondaar? Wat het ook zij. U zult aan deze boom een blad vinden dat u genezen kan. Al wat ons, oh, zegt iemand, daar heb je het weer, ons in het evangelie beloofd wordt. Ons. Maar wie zijn dat dan? Nou, nog één keer. Ernstig en welgemeend komt de Heere met zijn belofte tot ieder die met het evangelie in aanraking komt. Lees de Dordtse leerregels maar na. Wij mogen ook het evangelie niet vrijblijvend aanhoren. Er is zelfs een bevel van geloof. Tegen die gevangenbewaarder zei Paulus, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het is een wonder als een van God afgevallen mens weer in God gaat geloven. Zich aan hem toevertrouwt. Zijn belofte serieus neemt. Zeker. Helemaal waar. Maar de Heilige Geest gebruikt bij dat verbinden aan Christus en dat zich toevertrouwen aan hem als instrument het evangelie, de prediking van het evangelie, het lezen van het evangelie. Kijk maar naar Lydia. Het lezen, onderzoeken, het zich verdiepen in dat woord van de Heer, kerkgang enzovoort. spelen een heel belangrijke rol in het verbonden worden aan de Heer Jezus Christus en het je zich toevertrouwen aan hem. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. U doet wel als u daar acht op slaat, totdat die morgenster opgaat in het hart. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe doet hij dat? Nou, jongens en meisjes, jullie hebben misschien wel een jong broertje of zo thuis. Of een jong zusje. Rond een jaar of zo. Een kind maakt de eerste stapjes zo rond een jaar. Nou, en dan durven ze nog niet zo goed. Dan zijn ze bang om te vallen. Wat doe je dan? Nou, dan zet je je broertje of je zusje misschien tegen een tafel aan. Of tegen een muur. Of tegen een stoel. Of een ander houten haar of hem even vast. En dan? Nou, dan zeg je heel vriendelijk, kom maar. En dan steek je je handen uit, je armen. En daardoor wordt dat kind over die innerlijke reserves en angst heen getild. Nou, zo laat de Heilige Geest met uitnodigende liefde en met de aandrang van het evangelie het op je afkomen. Zodat je niet langer weerstand zult bieden. Door de overtuigende kracht van de Heilige Geest word je dan, zeg maar, uitgetild boven al je bezwaren en al die ja-maars, die achterdocht, dat wantrouwen. En leer jezelf gewonnen geven aan hem. Je toevertrouwen met al je schuld en zonde en moeite aan die zaligmaker. Zo word je over ongeloof, twijfel, innerlijk verzet ook tegen hem heen getild. Door zijn nodiging. Misschien hebt u het wel eens ervaren. Je zag er zo tegenop. Avondmaal, avondmaal. En dat je niet kon blijven zitten. Je liep naar zijn tafel. Gij hebt mij overreed. Nou, en zo groeit het geloof ook. Zo gaat het ook vrucht dragen. En naarmate de kennis van de Here door het woord toeneemt, groeit ook de zekerheid, dat vaste vertrouwen. Er is heel veel in het evangelie beloofd. Maar we hebben er een goede Bijbelse samenvatting van in de 12 artikelen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Wel genoemd 12 edelstenen. Daar komen de hoofdzaken aan de orde. Ze worden in vraag en antwoord 23 ook genoemd. Dan wordt het uitgewerkt ook in het vervolg van de catechismus in de zondagen die daarna komen. Het apostolicum, het oudste belijdenis, ontstaan uit de doopformule. En de hoofdlijn, dat is een gouden draad die door heel de Bijbel heen loopt. Kijk maar naar de indeling van het apostolicum. De drie eenheid, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God. O gemeente, en het is zo zinvol, hè? Om dat bij een begrafenis ook te laten klinken. In het aangezicht van de dood. Het geopende graf. Om dan te belijden waar we ons houvast zoeken. En wat de inhoud van ons geloof is. Wat nodig is in ons leven. En wat genoeg is voor ons sterven. Nou, dat wordt uitgedrukt eigenlijk in die samenvatting. Verwoord in verbondenheid met de christenheid van alle eeuwen. Deze God is onze God. De drie enige God die zelfs bij het naderen van de dood en in het aangezicht van de dood zijn woord waar doet zijn. En dat geloof, oh nee, dat sterft niet als Gods kinderen sterven. Nee, dan gaat het over in aanschouwen. En dan wordt het bekroond. Ze krijgen het einddoel van hun geloof, namelijk de zaligheid van de ziel. Dat waar ze niet te vergeefs op gehoopt hebben. En daarom, o mijn ziel, wat buigt u neder? Hoop op God. Amen. Laat wij bidden en danken. Uw naam, Heere, is zo heilig, zo groot, zo goed. U bent te loven tot in alle eeuwigheid. En we bidden u, leer het ons, o Heilige Geest, om uw eer te bedoelen, o drie enige God. En dat houdt ook dit in, dat u die de zaligheid zo duidelijk bekendgemaakt hebt, de weg van de zaligheid gewezen hebt, en ook die zaligheid verdiend hebt door uw borglijden, o Heer Jezus Christus, en u, o Vader van alle barmhartigheid, dat u dat alles ook weer in de Zoon van uw liefde tot ons laat komen. We bidden u, geef toch dat we gehoor aan geven. Trek ons, Heere, dan zullen we u nalopen. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. En geef toch dat wij deze dingen, die toch de allerbelangrijkste dingen zijn, dat geloof, dat echte geloof, dat het niet verwacht van zichzelf of van andere dingen om ons heen. Maar het zegt, Heere, buiten u is geen leven. Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Waas en reinig ons door die dierbare fontein van uw bloed. En geef ons die genade, dat we in uw kracht, gesterkt door u, verder kunnen. Hopend op uw woord alleen dat het zegt. En zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Heere, wees ons en onze gezinnen, onze kerken en gemeentes, ons land en volk, deze wereld in nood en dood, nog genadig. Om Jezus wil. Amen. Zingen we de slotzang, dat is Psalm 27, het laatste vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zevende vers van Psalm 27. Ontvang binnen de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.